En we gaan een nieuwe serie starten, een nieuwe preekserie, die gaat over groeien in gezonde relaties. En gezonde relaties, omdat relaties niet perfect zijn en ook niet perfect hoeven zijn, maar we mogen wel groeien in gezonde relaties. En vanmorgen gaan we daar een start mee maken. En eigenlijk de titel van de preek van vanmorgen is Koninklijke Focus. Een koninklijke focus. En ik hoop vanmorgen dat we allemaal, inclusief mijzelf, onze focus opnieuw aangescherpt mag worden. En dat wij een koninklijke focus, een koninklijke visie, blik krijgen. Ook als we kijken naar de mensen om ons heen, want wij allemaal hebben te maken met relaties. Of je nou wel of geen kinderen hebt, of je nu wel of niet getrouwd bent, misschien nog nooit getrouwd bent geweest, of je echtgenoot bent verloren. Allemaal hebben we relaties. En allemaal vormen relaties een kern van ons bestaan. En is het ontzettend belangrijk. En allemaal hebben we ook onderweg dat we soms pijn hebben opgedaan op het gebied van relaties. En geloof ik dat God daar ook opnieuw herstel in wil gaan geven. En ik heb een tekst vanmorgen die ik met jullie wil lezen uit Matteüs 6. En ik vind Matteüs 6 echt een prachtig hoofdstuk. Die zouden wel 10 preken over kunnen houden. Ga ik niet doen, maar het is echt een heel mooi hoofdstuk. Ik wil jullie aanmoedigen om hem thuis te lezen. Het eerste stukje gaat heel erg over, eigenlijk samengevat, is je motivatie bepaalt de vrucht. Als je bidt, bid dan niet zodat iedereen je kan horen. Want als dat is wat je doel is, dan is dat ook de vrucht die je zal krijgen. En dat betekent niet dat, dat je niet hardop mag bidden. Alleen, wat zit er in je hart? En dat wat jij eigenlijk wil, wat je focus heeft, dat zal ook je vrucht zijn. Wat je focus heeft, zal ook je vrucht zijn. En dan komt op een gegeven moment het stukje van verzamel u geen schatten op deze aarde, maar verzamel schatten voor u in de hemel. Ook dat heeft weer te maken met waar ben je op gefocust. En dan komt vers 22, die wil ik met jullie lezen. Matteüs 6, vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duister is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Dus wat belangrijk is hierin, is dat de lamp van het lichaam is het oog. Waar kijk je naar? Waar ben je op gefocust? En dan gaat het verder eigenlijk ook over hoe je omgaat met je bezittingen. Niemand kan twee heren dienen, je kunt niet en God dienen en mammon dienen. En Jezus moedigt hier aan om niet bezorgd te zijn, om je geen zorgen te maken over je leven of wat je moet eten en drinken. En dan zeg ik, kijk naar de vogels, dus ook opnieuw vogels, waar richt je je oog op? Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet, zij maaien niet en toch zorgt de hemelse Vader voor ze. En ook moedigt Jezus aan, ook de mensen, die toehoorders, om niet bezorgd te zijn over of je genoeg kleding hebt om aan te trekken. Want zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid ging niet gekleed zoals die vogel. En dan komt een stukje, en dan een langer stukje tekst wat ik met jullie wil gaan lezen. Vanaf vers 32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dan gaat het verder vanaf hoofdstuk 7. En wij zetten daar dan een streepje en beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Maar de oorspronkelijke schrijvers, die schreven gewoon door. Die hoofdstukindeling is pas van een veel latere tijd. Dus dit stukje hoort hier gewoon helemaal bij. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal. En zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Tot zover. We lazen vers 22 dat de lamp het oog is van je lichaam. En ik heb wat verschillende dingen meegenomen. Een van de dingen die ik heb meegenomen is een zaklamp. Ik zal kijken of ik hem aankrijg. Kijk, hele mooie zaklamp. Ja, die, ik weet niet, kunnen jullie dat zien op de grond? Dus eigenlijk zegt Matthäus hier, of Jezus zegt het, het staat in Matthäus, dat je oog is een lamp voor je lichaam. Nou, wat zorgt ervoor, het spreekt ook over duisternis, wat doet een lamp als het duister is? Je kunt het schijnen en dan weet je waar je naartoe moet gaan. Dus als ik daar, het, stelt u zich even voor, het is hier heel donker. En, en dan ga ik kijken, oh, waar ga ik naartoe? En ik, daar wil ik naartoe en dan ga ik erheen. Zo werkt het oog. Het oog is een lamp voor je lichaam. Je oog, en dat is natuurlijk heel letterlijk zo, maar ook je geestelijke oog is een lamp voor je lichaam. En dan is de vraag, waar kijken we naar? Waar kijk je naar? Want waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Dus waar wij naar kijken is heel erg belangrijk. Als je goed recht vooruit kijkt, dan kun je ook goed recht wandelen. Als je oog zuiver is, dan struikel je niet. Nou, mensen die een bril nodig hebben, die zonder bril echt bijna niks kunnen zien, die weten hier alles van. Dat als je oog niet scherp is, dan gaat het niet helemaal goed. Maar als je oog zuiver is, dan weet je de weg die je moet gaan. En eigenlijk gaat het hele hoofdstuk over waar is je focus? Waar ben je op gefocust? Waar kijk je naar? Met autorijden is het ook zo. Als je auto rijdt en als je autorijles hebt gehad, dan word je geleerd om ver vooruit te kijken, om goede focus te hebben. Niet, ik weet nog dat ik een van de eerste rijlessen, dan ga je naar die strepen kijken, hè? Van je wil ergens goed tussen die strepen. En dat de rijinstructeur zegt, nee, je moet je blik vooruit doen. Vooruit kijken en dan gaat dat rijden, gaat wel goed. Je moet niet kijken naar die strepen hier, maar een goede focus hebben. En dan gaat dat rijden vanzelf goed. En ik denk dat een boer op het land ook op dezelfde manier te werk gaat. Ik weet het niet, ik heb het nooit gedaan. Maar dat hij ook goed moet kijken van in de verte, daar ga ik heen. En dan gaat die trekker ook wel goed. Maar ga je zo zitten kijken, ja, dan gaat er iets niet helemaal goed. Waar kijk je naar? Waar ben je op gefocust? En als onze focus scherp is, dan heeft het invloed op alle aspecten van ons leven. Hier worden wat dingen genoemd over je zorgen maken, over je bezittingen, maar ook over hoe je bidt. Het gaat om alle aspecten van het leven, maar ook relaties. Ook over die balken en die splinter in je eigen en elkaars oog. Hoe ga je met elkaar om? Hoe kijk je naar elkaar? En God geeft ons als het ware een koninklijke focus. Hij maakt ons oog zo scherp dat wij zien door zijn ogen. En dat beïnvloedt alle aspecten van ons leven en alle relaties die we hebben. Maar waar kijken we naar? En dat is bijvoorbeeld ook belangrijk als het gaat om televisie, internet. En ik zeg echt niet dat je geen Netflix meer mag kijken of weet ik veel. Maar wees je ervan bewust van waar kijk ik naar? Kijk je naar pornografie? Het maakt je leven kapot. Het is niet de focus die koninklijk is. En je zult scheef gaan. Dat is een automatisch gevolg. Maar God geeft je een koninklijke blik. En hij wil jouw zicht herstellen. En hoe doet God dat? Dat doet hij als wij zijn koninkrijk op de eerste plek zetten in ons leven. We kunnen allemaal Jezus aannemen als onze redder. Hij is voor ons aan het kruis gegaan, hij is gestorven voor onze zonde en dan zijn we gered. Dat is eigenlijk het begin van ons leven, ons avontuur met God. Maar op een gegeven moment daagt God je uit, zoals we dat net zongen, om je leven aan hem te geven, om hem op de eerste plek te zetten, om te zeggen wat we net lazen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En het koninkrijk is daar waar Jezus koning is. Dus daar waar wij Jezus koning maken, daar is het koninkrijk van God. Zoek eerst mijn koninkrijk en al het andere zal je gegeven worden. Maar zoeken we eerst al het andere, dan hebben we als het ware geen eikpunt. En dan is het ook allemaal maar leeg. En natuurlijk mogen we genieten van alle dingen die God geeft. Maar Jezus wil in het centrum van ons bestaan zijn. Want dat is ons eikpunt. Als we het koninkrijk op de eerste plek zetten, dan maken we eigenlijk Jezus de regisseur van ons leven. Wilkie van der Kamp heeft een mooi titel van het boek. Ik heb het boek niet gelezen, maar die titel is heel erg leuk. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. Mag hij de regisseur zijn van jou en mijn leven? En dat kan betekenen dat je de dingen met een nieuw perspectief gaat zien. De mensen om je heen met een nieuw perspectief gaat zien. En waarom? Waarom doet God dat? Omdat wij geroepen zijn om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Dat is het uiteindelijke doel. Daarom wordt ons oog scherp gemaakt. Zodat wij meer op Jezus gaan lijken. Dat wij de mensen om ons heen gaan zien door Jezus zijn ogen. Gaan wij meer op hem lijken. En het is het beste voor jezelf. Het is het beste. God wil het beste voor jou en voor mij. En misschien vraagt het soms een daad van gehoorzaamheid en voelt het misschien op dat moment niet het meest leuke, maar uiteindelijk is dat het beste. Oké, ik heb 4 punten die ik met jullie wil delen over deze koninklijke focus. En het eerste punt is focus op het zijn. Onze oude mens, en ook in de maatschappij, is onze focus soms misleidend. Bijvoorbeeld dat we soms een heel romantisch beeld kunnen hebben van relaties. Ik weet niet of jullie wel romantische films kijken of romantische boeken lezen. Ik hou daarvan. Ik vind dat heel erg leuk. Maar het eindigt altijd bij het huwelijk. Een mooi sprookje. En hoe dan twee mensen elkaar vinden en dan krijg je zo'n lekker warm gevoel als ze elkaar dan gevonden hebben en dan zijn ze getrouwd en dan is de film afgelopen. Dan hebben we een goed gevoel en wat toch heerlijk. Maar eigenlijk is de focus is dan op het vinden van de juiste partner die jou in jouw behoeften kan voorzien in plaats van het zijn van de juiste partner voor iemand. En eigenlijk als je getrouwd bent, dan begint het eigenlijk pas. En dan mag je een partner zijn voor die ander. En als wij die koninklijke visie ook hierop ontvangen, dan zien we dat als twee mensen met elkaar trouwen, dat er niet een halve persoon en nog een halve persoon is wat samen één persoon wordt. En als je dan niet een partner hebt, dan ben je niet compleet. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Genesis spreekt over twee mensen. Twee complete, hele mensen. Die samen één worden. En dat is een wonder van God. Maar jij bent compleet. God ziet jou als heel. Compleet. En dat is eigenlijk hoe je jezelf mag zien. Ik heb een spiegel meegenomen. Hoe je jezelf mag zien in de spiegel. Je mag jezelf zien vanuit die koninklijke focus. En weet, ik ben compleet. Ik ben niet pas af als het volgende hoofdstuk van mijn leven begint. Ik ben compleet. Ik ben heel. Ik ben een parel van God. En ik werp mijn parel niet voor de zwijnen. Maar ik wil heilig met mijzelf omgaan. Ik wil mijzelf niet blootstellen aan allerlei dingen die niet goed voor mij zijn. Maar ik wil heilig leven omdat God mij heilig heeft gemaakt. Heilig is ook apart gezet. En dat betekent dat we soms niet meegaan met de wereld om ons heen. En hoe de maatschappij omgaat als het gaat om seksualiteit of om andere dingen op gebied van relaties. Maar zijn we heilig en apart gezet. Waarom? Omdat we die koninklijke focus hebben ontvangen. Weet je, en deze die heeft zo'n, als ik hem zo omdraai, keer twee. Wow, dan zie je jezelf heel goed. En dit is wat Gods woord doet. Als je Gods woord leest en vraagt Heilige Geest, openbaar uzelf door uw woord, is dat je ook in de spiegel kijkt. En dan zie je jezelf in de spiegel en denk je, oh ja, dat wil ik een beetje anders. Hier mag ik veranderen. Want God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten zoals je bent. Want ons doel is dat we steeds meer en meer gaan lijken op Jezus. En als het gaat om die balk en die splinter, en als het gaat om relaties, dan moeten we eerst zelf in de spiegel kijken. Samen met God. En een hemels perspectief krijgen over onszelf. En dat betekent ook houden van jezelf. En ik weet dat dat als vrouw, en mannen hebben er ook ongetwijfeld last van, maar ik weet dat er vrouwen zijn die hier heel veel moeite mee hebben. Die dit zo lastig vinden. Zelfs letterlijk, als je in de spiegel kijkt en dat je gewoon niet tevreden kunt zijn met hoe je eruit ziet of wat je ziet. Maar God ziet jou en hij ziet een parel. Je bent een parel in Gods hand, je bent kostbaar. En zo mag je jezelf ook gaan zien. En sta niet toe die gedachten van dat je niet goed genoeg bent. Of niet mooi genoeg bent. Het is echt onzin. Jezus houdt van jou. Hij heeft jou gemaakt en je bent prachtig zoals je bent. Amen. Dus kijk in de spiegel. En kijk naar jezelf door de ogen van God. Het tweede, wat de koninklijke focus doet, is een gezonde focus op tijd. Een gezonde focus op tijd. De tekst die we net lazen, die had het over, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Die dag heeft al genoeg zorgen aan zichzelf. Als het ware, leef vandaag. Moedigt Jezus de mensen aan om vandaag, nu te leven. Maar ik denk dat we het allemaal wel kennen, dat we soms leven vanuit het verleden. En ik mocht verrekijken van mijn zoon Elgenan lenen. En dan is onze weg die kant op. Maar dan kijken we naar het verleden. Want in het verleden is ons dit of dat overkomen en het beïnvloedt ons vandaag. Misschien lukt het je daarom niet om vertrouwen te geven aan mensen? Omdat je beschadiging hebt opgelopen in het verleden. En ik zeg niet dat we het verleden moeten uitwissen. Dat hoeft niet. We mogen ook leren vanuit het verleden. Maar God wil dusdanig herstel geven over ons verleden, dat wij in het heden niet geleefd worden door ons verleden. God wil ons dusdanig herstel geven over ons verleden, dat we in het heden niet geleid worden door ons verleden. En dat als jij in het verleden beschadigd bent, op het gebied van vertrouwen, dat je in het heden mag leren, samen met Jezus, om opnieuw mensen te gaan vertrouwen. Dat is ontzettend gaaf dat God dat doet. Dat hij je een nieuwe focus geeft. Maar ook voor de toekomst. Want wat er morgen gaat komen, dat weten we nog niet. En misschien kijk je wel zo naar de toekomst. En kijk je door de verrekijker naar de toekomst. Maak je je zorgen over de dag van morgen. Ik weet niet of je dat liedje kent van Marco Bozzato. Van morgen zal het vrede zijn. En dat is natuurlijk een prachtig lied. Alleen, als ik dat liedje dan hoor, dan denk ik altijd, morgen zal het vrede zijn. Vandaag is het nog oorlog. En soms kunnen we, het is helemaal niet erg om vooruit te kijken. Begrijp me goed daarin. Want het is ook iets heel Bijbels, want de Bijbel die kijkt ook vooruit. Maar het kan soms een misleiding zijn. Om te zeggen, ja maar morgen, dan. En dat kan zowel in het negatieve als in het positieve. Het kan ook in het positieve. Nee, dan morgen ga ik naar die persoon toe om sorry te zeggen. Vandaag nog eventjes niet. Morgen begin ik aan een dieet. Ga ik gezond leven. Maar vandaag snoep ik nog even lekker door. Au. Morgen. En dat, morgen is in die zin een fantasiewereld die nog niet er is. En ja, we mogen vooruitkijken, maar we leven nu. Je leeft nu, je leeft vandaag. Weet je, de enige weg naar morgen is door vandaag. De enige weg naar morgen is via vandaag. En als je dan wil kijken naar morgen, dan daag ik je uit om nog veel verder te kijken. Daar spreekt de Bijbel over. Over dat Jezus nog terug zal komen. Voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is een boodschap van hoop. En ik heb even getwijfeld. Ik deel nu dit verhaal aan de hand van het evangelie van Matthäus. Maar deze versen staan ook in het evangelie van Lucas. En Lucas die legt net een ander accent als Matthäus. Het is heel interessant om dat dan naast elkaar te gaan leggen en te vergelijken. Want Lucas heeft het vooral over dat perspectief, dat eindperspectief. En dat zie je misschien niet direct, maar door de regels heen staat deze versen die staan in een verhaal in Lucas waarin Jezus onderweg is naar Jeruzalem. En alles is een teken van Jeruzalem. Alles is een teken naar de weg naar Jeruzalem toe, naar het kruis toe. Maar eigenlijk kijkt hij nog veel verder daaraan voorbij, naar het hemelse Jeruzalem. Daar is zijn focus. Verzamel je geen schatten op de aarde, maar verzamel je schatten in de hemel. Als je dan een verdere focus wil hebben dan het hier, kijk dan omhoog. Kijk dan omhoog. Kijk dan naar Jezus. Ik richt mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Als je wil leven in het heden, met een koninklijke visie, kijk dan omhoog. Eigenlijk even een korte herhaling van tot dusver. De Vader zegt, ik weet wat je nodig hebt. Je bent een heel en compleet persoon. Je leven begint niet pas als je aan het volgende hoofdstuk bent toegekomen. Maar je mag nu leven met hem en met zijn visie. En het derde, Het derde is gezonde focus op wat je hebt. Gezonde focus op wat je hebt. En daarvoor heb ik ook iets meegenomen. En dat is een vergrootglas. Weet je, je kunt alles vergroten wat je wilt. Het is maar waar je voor kiest om dat te vergroten. En in dat verhaal van die splinter en die balk, weet je dat als ik bij iemand een splinter in iemands oog wil zien, dan moet ik eerst heel dichtbij komen. Dag lieverd. Dan moet ik eerst heel dichtbij komen. Eerder kan ik het niet zien. Dus dat betekent ook dat je mensen toe moet laten om dichtbij te mogen komen. En als je dan naar iemand kijkt, nou, ik weet niet of jullie dat kennen, als je dan voor het eerst verliefd bent, nou, dan kijk je door een vergrootglas en dan is alles super fantastisch. Dan is alles geweldig aan die persoon. En dan ben je enthousiast en dan kan die iets redelijk goed, maar dan kan die het fantastisch. En je bekijkt alles door een roze bril en door een vergrootglas. En weet je wat het gekke is van wat ik ook net zei van die, als je kijkt naar een huwelijk, dat twee hele personen samen één worden, is dat, weet je dat er ongetrouwde mensen zijn, die voelen zich eenzaam. Dat is heel reëel. Een reëel probleem. Maar er zijn ook getrouwde mensen die zich eenzaam voelen. Dus het trouwen is niet altijd direct de oplossing. Voor een gebrek aan om niet langer eenzaam te zijn. Maar God maakt jou een heel persoon. Die, of je nou getrouwd bent of niet getrouwd bent, gelukkig kan zijn in het leven met Koning Jezus. En als je dan je partner vindt, dan kun je samen gelukkig zijn. Maar als je al heel lang met elkaar getrouwd bent, en als je geen huwelijk hebt, ook als je wel een huwelijk hebt, al heel lang collega's bent, of vrienden hebt, dan kun je op het duur ook door het vergrootglas gaan kijken naar de dingen waar je je aan irriteert. Oh, die persoon die heeft altijd zus of zo. Maar weet je, wat je aandacht geeft, dat groeit. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je daarop gaat focussen, als je daarna gaat kijken, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Weet je dat? Ken je dat? Ik ken dat wel. Dan irriteer je ergens aan. En weet je wanneer het nog erger wordt? Als je er met iemand over gaat praten. Dan ga je er met iemand over praten. Ja, dat was echt irritant. Ja, echt irritant. En de volgende keer ga je er nog meer aan ergeren. Je bekijkt het door een vergrootglas. Maar weet je wat nou zo mooi is? Je kunt kiezen wat je vergroot. Je kunt kiezen wat je vergroot. En misschien is er wel iemand die jou pijn heeft gedaan in een bepaalde situatie. En dan kun je daarna kiezen om te kijken naar wat je heel stom vond van die actie, waar je belachelijk en waar je boos over bent. Maar je kunt ook vragen om een koninklijke focus over die persoon. Heer, laat mij zien hoe u deze persoon ziet. En misschien zie je dan wel de goede intentie van wat diegene heeft gedaan. Ook al vind je het nog steeds heel stom en niet leuk. Dan kun je toch ineens zien, ja, maar ik zie toch dat die persoon het wel met de beste bedoelingen heeft gedaan. Ook al vind ik het nog steeds niet leuk. Maar het verandert hoe je naar die persoon kijkt. En ik weet, ik ben me er heel goed van bewust, dat er situaties zijn die dusdanig heftig zijn, waarin dit bijna niet mogelijk lijkt om de goede intenties van de persoon te zien. Maar zelfs dan nog kun je God vragen, Heer, wilt u mij laten zien hoe u naar deze persoon kijkt? Ik wil door uw ogen deze persoon zien. En wat die persoon dan ook gedaan heeft, De waarheid is, God houdt van die persoon. Intens veel. Intens veel. Dus het verandert je focus. En ik wil jullie deze vergrootglas, ik kan hem jullie niet allemaal meegeven, maar ik wil het als het ware met jullie meegeven voor de komende week. Naar alle relaties die je hebt. Hoe kijk je naar elkaar? Wat ga je uitvergroten van die persoon? Weet je ook van die splinter en die balk, dat het allebei van hetzelfde materiaal is gemaakt. Zowel de splinter als het hout, als de balk, is van hout gemaakt. En soms als je dan die splinter bij de ander ziet, en denk je, dan zegt het meer over jezelf dan over die persoon. Oké, het laatste, de vierde punt, die komt eigenlijk hieruit voort. Wat je zoekt, bepaalt wat je vindt. Wat je zoekt, bepaalt wat je vindt. Dit stukje zegt herhaaldelijk, zoek en je zult vinden. Bid en je zal gegeven worden, klop en er zal open gedaan worden. Zoek en je zult vinden. De vraag is niet of je zult vinden, de vraag is wat je gaat vinden. En het komt door waar je op gefocust bent. Wat zoek je? Want dat wat je zoekt, dat zul je krijgen. En dit gedeelte moedig je aan om het koninkrijk van God te zoeken. Om het koninkrijk van God op de eerste plek te zetten in je leven. In je financiën, in je huwelijk, in je relatie, op je werk, thuis, waar je ook bent. Zet Jezus op nummer 1 en het zal je leven veranderen. En als wij ons richten op Jezus, zijn laatste, krijg je als het ware een nieuwe bril. Het is echt verschrikkelijk dit. Als je gaat richten op Jezus, krijg je als het ware een nieuwe bril. En met die nieuwe bril ga je kijken in de spiegel. En zie je jezelf ineens in een heel ander daglicht. En met die bril ga je kijken naar de toekomst en naar je verleden, naar het heden. En met die nieuwe bril ga je kijken door het vergrootglas. Nou, dan wordt het wel extra sterk. Met die bril kijk je op een andere manier naar de wereld om je heen. En ik weet waar ik nu aan denk, is dat er momenten zijn, af en toe heb ik dat, dat je dan zo vol kan zijn van Jezus, dat je er zo enthousiast over bent. Dan ga ik bidden voor iedereen die ik tegenkom. Dat doe ik echt niet altijd hoor, ik ben geen heilige boontje. Maar ik had gisteren liep ik door de winkels. Ik moest deze spulletjes zoeken. En ik was zo vol van Jezus. Dat ik kwam bij de kassa en ik keek die persoon even aan. En ik glimlachte gewoon vriendelijk. En ondertussen dacht ik in mezelf, Heer, zegen deze persoon. En dan kwam ik iemand tegen die gewoon voorbij liep. En ik dacht, oh Heer, zegen deze mensen. En het grappige was dat ik een aantal mensen gewoon meerdere keren tegenkwam. Ik denk, hey, ik heb net voor haar gebeden, nou zie ik haar alweer. Nou Heer, zeg haar nog een keer. Gewoon door er te zijn, ben je al tot zegen. En kun je de relaties om je heen, of ze nou heel dichtbij staan in je huwelijk, of dat het een volslagen onbekende is die je in het winkelcentrum tegenkomt, door een andere bril gaan bekijken. Op de duur kwam ik iemand tegen en ik zag gewoon pijn in haar ogen. En ik werd erdoor bewogen. En ik dacht, ik ken die persoon, want ik heb ook helemaal niet met haar gepraat. Maar ik zag haar en ik dacht, oh Heer, wilt u haar aanraken? Ze heeft zoveel pijn. En zo kun je zo van invloed zijn. En mag je op Jezus gaan lijken als je kijkt door zijn bril. Ik wil nog afsluiten met een paar laatste opmerkingen. In het Oude Testament lezen we in Deuteronomium, maar vooral in het boek Richteren. Ieder deed wat goed was in eigen ogen. En ieder deed wat goed was in eigen ogen. En dan gaat het mis. En het volk van God deed wat goed was in eigen ogen. En ze lieten de goede wetten van God lieten ze in de steek. Ik wil daarmee niet zeggen dat we opnieuw heel wettisch moeten gaan worden. Maar het gaat om dat stukje en een ieder deed wat goed was in eigen ogen. En dat vind ik zo herkenbaar, ook voor vandaag de dag, voor ons. Dat als we heel eerlijk zijn naar onszelf en heel eerlijk in die spiegel kijken, dat we heel vaak gewoon doen wat goed voelt. Nou, het voelt goed, dus dan zal het wel goed zijn, toch? Als het gaat om seksualiteit, je huwelijk rein houden, jezelf rein houden tot het huwelijk. Nou, maar het voelde toch goed? Dus ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. Maar lieve mensen, God wil ons een koninklijke focus geven op alle relaties om ons heen. Ook op dit gebied mogen we een koninklijke focus hebben. En je hoeft niet de bril van een ander op te gaan doen. Maar je mag de bril van Jezus opzetten. Je mag aan hem vragen, wilt u mij laten zien hoe u relaties bedoeld heeft? Wilt u het mij laten zien? Dat ik door uw ogen daarnaar mag kijken. En wilt u mij laten zien in uw woord welke keuzes ik moet maken? Om niet te doen wat goed is in eigen ogen, maar om wat goed is om te doen in uw ogen. En die weg wil ik gaan. En dan is er geen veroordeling. Nogmaals, je hoeft niet de bril van een ander op te zetten. Maar je mag vragen, Jezus, mag ik uw bril op deze situatie? Of om deze omstandigheden? En misschien koester je wel diep van binnen een wrok naar iemand toe. En vraagt God, maar ik vraag je om die persoon te vergeven. Misschien worstel je met een stukje wantrouwen als het gaat om relaties. Misschien wel specifieke relaties. Misschien wel werkgever-werknemer-relatie. Ik noem maar iets. En mag je gaan leren om op Jezus te vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen in Jezus ook je open te stellen voor andere mensen. Misschien voel je wel minachting voor bepaalde personen. Zijn ze je eigenlijk te min? Als je heel eerlijk bent. Maar mag je die mensen gaan zien door Gods ogen. En zijn liefde voor die mensen ontvangen. Misschien is er wel zonde in je leven. En is het een moment om een keuze te maken. Om gehoorzaam te willen zijn. Aan koning Jezus. En zijn principes te willen volgen in je leven. En weet je wat we nooit, nooit, nooit moeten vergeten? Is alhoewel onze blik niet altijd op Jezus is. Wij zijn niet perfect. Alhoewel onze blik niet altijd op Jezus is. Is zijn blik wel altijd op jou. En hij kijkt naar jou met ogen vol liefde. En ik wil afsluiten met de tekst uit Hebreeën 12, de eerste verzen. Daar staat, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Ik wil vragen of jullie met mij willen gaan staan. En dan gaan we dat samen doen, onze blik richten op Jezus. Dank u wel, Jezus, dat u hier bent, dat u onze koning bent. En we nemen een moment om heel bewust onze blik, onze focus op u te richten. We willen uw koninkrijk zoeken, Heer. Uw koninkrijk op de eerste plaats in ons leven. En weet je, soms gaat er zo'n worsteling aan vooraf. Om werkelijk Gods koninkrijk op de eerste plek te zetten. Een aantal weken geleden merkte ik dat voor mezelf. Het ging ook om financiën. Dat ik merkte dat ik me daar comfortabel in begon te voelen. Nou, het gaat eigenlijk wel lekker zo. En dat is helemaal niet verkeerd. Maar ik merkte dat God opnieuw aan mij vroeg, maar wil je mijn koninkrijk op de eerste plek zetten? En ik dacht dat ik dat al gedaan had. Maar weet je, dat is iets wat we steeds opnieuw mogen doen. Op alle gebieden van ons leven. En het kostte me moeite. Maar toen ik het eenmaal gedaan had, zei Heer met tranen en tuiten, zei Heer, al zou u alles weer van mij afnemen, al mijn bezittingen, alle financiën, ik wil u op de eerste plek in mijn leven. En wat er gebeurde is, er was zo'n aanwezigheid van God daarna. Het was alsof de ruimte gevuld was met engelen. En zo zijn heerlijkheid. Gods koninkrijk op de eerste plek zetten is het beste. Is het beste. En dat betekent niet dat je niet mag genieten van de zegeningen die God geeft. Natuurlijk mogen we daarvan genieten. Hij is het beste. Hij is onze koning. En ook als het gaat om gebied van relaties, is het soms zo'n worsteling. En ik weet dat er onder ons zijn die dit zo lastig vinden. Die er zoveel moeite mee hebben. Misschien is er zonde in je leven. En laten we het dan ook gewoon bij naam noemen. Laten we er niet omheen draaien. Laten we het gewoon zonde noemen omdat het zo is. God is heilig. Hij is heilig. En hij wil dat van jou afnemen. Niet vanuit veroordeling, maar vanuit liefde. Vanuit liefde zegt hij, lieve schat, alsjeblieft, stop daarmee. Kijk daar niet langer naar. Richt je oog op mij. En ik heb het beste voor jou. Ik heb echt het beste met je voor. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Het is hetzelfde woord. Heer, ik vertrouw u deze situatie toe. Misschien is er een situatie in je leven. Ik zeg, Heer, ik weet dat ik hier keuzes moet maken. Maar ik begin met u te vertrouwen met deze situatie. Heilige Geest, kom en vul ons opnieuw met uw aanwezigheid. Geef ons een scherpe blik. We staan nu toe, Heilige Geest. We staan u toe om ons een nieuwe bril te geven, om onze focus bij te stellen.